Beste luisteraars, het is weer tijd voor een LVOP-podcast, de 13e alweer. Samen met Michael Visser maken we vandaag een podcast met niemand minder dan professor Marieke Knoef, hoogleraar empirische microeconomie te Leiden en directielid van Netspar. Zij is nauw betrokken bij het pensioenakkoord en doet ook allemaal interessant onderzoek naar de impact van pensioenbeleid op burgers. Wat hebben mensen opgebouwd en vooral ook welke verwachtingen zij hebben. Dat zijn thema's die, zoals u weet, LVOP nauw aan het hart gaat. En u weet ook dat LVOP is niet alleen een fractie in het verantwoordingsorgaan van het ABP, maar ook een think tank. Al eerder hebben we bijvoorbeeld gesproken met professor Bas Werker over het pensioenakkoord en de vermalende rekenrente. Dat was dus de podcast 10 en 11 en die zijn zeer goed beluisterd. En dat zal met deze podcast ook gaan gebeuren. Nog even één ding voordat we gaan beginnen. In januari was onze laatste podcast met onze reactie op het premiebesluit van de ABP. En inmiddels zijn onze vragen over de renteaftekking van 6 maanden geleden beantwoord, maar eigenlijk niet op een erg bevredigende manier. Dus we kondigen nu alvast aan dat we daar ook in een aparte podcast op terug zullen komen, want dat is een belangrijk punt. Goed, dan gaan we nu praten over de, zeg maar, de micro-economische kanten van pensioen. Hè? Hoe ervaren burgers dit allemaal? En wat hebben ze opgebouwd? Ik zit in Doorn. Michael zit in Hilvarenbeek. En professor Knoef, Marieke, zit in Den Haag. En wij via een website zijn we met elkaar verbonden. Dus niemand hoefde in de auto te springen. En we konden allemaal thuis dit doen. Dit is echt een corona-podcast geworden. Goed, Marieke, eerst maar eens een vraag over de actualiteit. Corona hebben we nu. Hoe gaat het eigenlijk met je? Je bent toch hopelijk niet ziek geworden?
Gelukkig niet, nee. Ik hoop dat het zo blijft.
Oké, heel fijn, heel fijn. Nou, de eerste vraag is natuurlijk, wat betekent corona, dit vreselijke duivelse virus, wat betekent dit nu voor de pensioenen?
Corona heeft natuurlijk een flinke klap teweeg gebracht. In eerste instantie op de beurzen, op de rente, wat natuurlijk grote gevolgen heeft voor de dekkingsgraden van de pensioenfondsen. Aan de andere kant gebeuren er natuurlijk ook zaken, ja, dat er meer mensen helaas overlijden dan normaal. Maar goed, de gevolgen op de beurzen en op de rentes, dat heeft op dit moment wel de grootste impact op die dekkingsschade.
Maar eerst hadden we dus een hele lage rente, waar ook niet altijd rekening mee was gehouden, hè? Nou, dat heeft ertoe geleid dat het LVOP zei van ja, dit kan natuurlijk zo niet, het gaat niet goed. En eigenlijk zou je moeten korten, maar dat kon natuurlijk om allerlei politieke redenen niet. Eén daarvan is omdat we proberen een systeemhervorming te bereiken. Dus dan kan je niet zomaar gaan korten natuurlijk. Hè? Maar goed, nu zijn ook nog de aandelen zijn naar beneden gegaan. Dat kan ook nog eens nog lang aanduren. Dat betekent eigenlijk, als je dus nu zou kijken naar de pensioenen, dat korten om economische redenen of om wiskundige redenen eigenlijk gewoon noodzakelijk zou zijn. Of zie ik dat verkeerd, Marieke?
Als je kijkt naar de dekkingsschade, het is natuurlijk nog even de vraag wat de lange termijn gevolgen gaan zijn. We weten hoe het nu is, maar we weten nog niet hoe het bijvoorbeeld in december van dit jaar zal zijn. Dus dat gaan we nog zien. Maar mogelijk dat er dan wel kortingen aankomen. Wel of niet kort, feit is dat we toch wat structurele problemen hebben in het pensioenstelsel waar we nu ook over nadenken, hè, het nieuwe pensioenstelsel waarin we zaken oplossen. Ik denk wel, als we het hebben over kort, tot nog niet zo lang geleden, waren er veel mensen boos ook over dat er gekort moest worden en mensen voor wie het ook heel moeilijk te begrijpen is, van goh, de hoeveelheid geld in de fondsen is toch zo hoog en de rendementen zijn zo goed, dus waarom moet er nou gekort worden? In die zin kun je wel voorstellen dat het voor mensen nu beter te begrijpen is wanneer er gekort zou moeten worden. En we zagen dat ook na de klap in 2008. Toen waren er ook flinke verliezen op aandelen gemaakt. En toen zagen we dat mensen hun ambitie ook wel aanzienlijk naar beneden hebben bijgesteld. Dus we zagen dat als mensen bijvoorbeeld een negatieve schok van 100 euro hadden in hun pensioenaanspraak, dat zij hun ambitie ook met 30 euro naar beneden hadden bijgesteld. En daar zie je dat vooral de hogere inkomens hebben naar beneden bijgesteld. Later ook de middeninkomens. Voor de mensen met een laag inkomen is dat wat moeilijker, maar die zijn ook weer wat minder afhankelijk van die tweede pijler.
Oké, en Marieke, ja, hallo, goeiedag. Ik hier vanuit heel ver aan B, Michael. Ik heb een vraagje als je zegt, hè, dus dat mensen, als ik jou goed begrijp, passen zich dus makkelijk of nou vrij goed aan, hè, aan situaties, ook aan slecht nieuws, aan crisistijd, blijkt uit onderzoek. En begrijp ik jou goed dat je daarmee ook zegt dat het dan beter uit te leggen is dat er dus dadelijk vaker gekocht moet worden?
Het blijft natuurlijk een vervelende boodschap.
Ja,
maar ik denk dat het begrip wel wat groter zal zijn dan dat het de afgelopen periode het geval was.
Oké, want inderdaad, als ik dat even relateer, ook in het verantwoordingsorgaan, de voorzitter Corine Wortman heeft ook in interview eerder in de Telegraaf, worden dan frases gebruikt als het valt niet uit te leggen, als het goed gaat met hoge rendementen. Maar dan nu zou de keerzijde zijn, dat is dus ook wel gezegd op vergaderingen en terug te lezen in verslagen, dat zelfs expliciet wat er nu is gebeurd, dus een aandelencrisis of crash en lagere of lagere rentes, dat het dan makkelijker uit te leggen valt. Maar ik vraag me dan toch hardop af, dat als mensen niet na jaren waarin er eigenlijk gekocht had moeten worden, dat elke keer om ofwel politieke redenen ofwel door lobby vanuit vakbonden of anderen, dat op een gegeven moment wordt dit dan zeg maar de standaard, het niet korte. Dus wat doet dat dan voor mensen? Heb je daar ook onderzoek naar gedaan? Of denk je dat dat... Hey, hoe denk je daar?
Het is geen leuke boodschap. mensen kunnen zich aanpassen, maar ik zeg natuurlijk niet dat dat een oplossing is voor het hele systeem. Oh, mensen moeten zich maar, moeten wennen aan de nieuwe situatie. Dat is zeker niet het geval. Ik denk dat je ook moet nadenken, goh, hoe risicovol moet je eigenlijk beleggen, zodanig dat je de voordelen en de nadelen van risico nemen goed tegen elkaar afweegt. Maar in die situatie kan het meezitten en kan het tegenzitten.
Ja.
En de vraag is eigenlijk, hoe groot willen we misschien ook als fonds gezamenlijk die airbag maken die je in die auto stopt? Enerzijds die airbag die kost geld. Anderzijds als het tegen zit zijn we wel blij dat die airbag erin zit. Dus net zoals we dat met een soort van gezamenlijke auto in een gezamenlijk fonds ook moeten bepalen. Hoeveel risico willen we dan eigenlijk nemen?
Ja, en die airbag doe je dan ook bijvoorbeeld op buffers? Hè? Want dat is natuurlijk ook wel een van de klachten van velen nu, dat er te grote buffers zouden zitten in het huidige FTK, het financieel toetsingskader. Bij veel fondsen en zeker het ABP zijn die buffers zijn er gewoon niet. Er is negatief vermogen. Dus die airbag is eigenlijk al ingeklapt dan. Of bedoelde je iets anders met de airbag ook in deze?
Ja, dus met de airbag bedoel ik eigenlijk, hoe groot zijn de risico's en als het misgaat, hoe diep kunnen we zakken? Dat heeft met twee zaken te maken. Dus enerzijds, in hoeverre wordt er aandelenrisico genomen? In hoeverre wordt renterisico afgedekt bijvoorbeeld? En de andere kant zit, zoals jij al terecht zet, ook in het systeem. Hè? Dus in hoeverre hebben we een appeltje voor de dorst? In hoeverre is er een buffer of niet vereist? Dat is meer vanuit de toezichtshouderrol van wat we verwachten. Mensen houden natuurlijk niet van onzekerheid. Hè? Dus het is in dat nieuwe systeem, wat natuurlijk lastig is, is dat er meer schommelingen zullen komen in die pensioenen. En mensen houden niet van die onzekerheid. Ik sprak daarover ook met een collega van mij, dat is Sander Nieuwenhuis. Die werkt op het snijvlak tussen psychologie en neurologie. En die zei, mensen vermijden onzekerheid zoveel mogelijk. Maar onverwachte onzekerheid is erger voor hen dan verwachte onzekerheid. En wat is nou die onverwachte onzekerheid? Dat is bijvoorbeeld dat de ene keer de trein 10 minuten later komt. En de volgende keer 20 minuten later. En dan weer een keer 5 minuten later. En dat je eigenlijk denkt van, goh, is er nog wel een spoorboekje waar aan gehouden wordt? Hè? Dus dat is die onverwachte onzekerheid. En daartegenover staat verwachte onzekerheid. Dus we hebben een spoorboekje, we volgen dat spoorboekje. Maar ja, soms is die een paar minuutjes later. Misschien als het sneeuwt is die misschien wel 2 uur later. Maar dan begrijp ik ook beter waarom die later is. En dat is eigenlijk wel een goede vergelijking met het pensioensysteem. Waar we nu denk ik in een situatie zitten waarin mensen onverwachte onzekerheid hebben. Ze vragen zich af, houden we ons nog aan een zeker spoorboekje? En hoe zit dat dan eigenlijk? Waarvan je hoopt dat we met een nieuw contract weer in een situatie komen van verwachte onzekerheid. Dus we kunnen niet alle onzekerheid weghalen. Daarvoor is het, zou het veel te duur zijn, in ieder geval voor de meeste mensen, om die onzekerheid helemaal weg te halen. Maar is het wel verwachte onzekerheid in die zin dat je begrijpt waar kortingen vandaan komen? En dat je ook beter begrijpt wat dan de condities zijn waaronder er al dan niet de pensioenen verhoogd of verlaagd worden.
Marike, je hebt dus al wat verteld eigenlijk over jouw onderzoek naar de risicohouding van deelnemers en gepensioneerden, wat ze er echt daarvan vinden. De LVOP vraagt eigenlijk elk jaar om aan het ABP om daar ook onderzoek naar te doen. Hè? Wat vinden de deelnemers en gepensioneerden zelf eigenlijk? En niet alle fondsen doen dat en het ABP doet dat ook niet, tot ons verdriet. Jij doet daar onderzoek aan. Je vertelde dus net al over dat belangrijke verschil tussen verwachte zekerheid en verwachte onzekerheid. Komt er nog meer uit dat onderzoek dan deze twee dingen? Wat vinden mensen eigenlijk als je ze vraagt naar de risicohouding die ze aannemen?
Ja, dus het is inderdaad belangrijk om dat uit te vragen. Ik vergelijk het wel eens met de loodgieter die hier laatst in huis was. We hadden een lekkage met de douche van de bovenburen. En die loodgieter die gaat ook niet meer zo aan de gang. Hè? Dus die maakt eerst een diagnose, stelt hij eigenlijk vast van de situatie. En zo zou je dat eigenlijk bij een pensioenfonds ook hopen. Dat je zegt, goh, we maken ook een diagnose. Wat is de risicocapaciteit van de mensen? Wat is de risicohouding van de mensen? En op basis daarvan, hoeveel risico gaan we dan nemen?
Ja.
En dat, die risicohouding, die kun je inderdaad uitvragen bij deelnemers. En daar zijn verschillende methoden voor. Dus er zijn kwalitatieve en meer kwantitatieve methodes. Onlangs was er ook een stuk van de AFM die ook aangaf van, we geven toch de voorkeur aan die meer kwantitatieve methodes. En daarbij zijn er eigenlijk in de wetenschap diverse testen ontwikkeld. En je kunt een beetje grofweg zeggen, je hebt wat moeilijkere, wat ingewikkeldere testen. Die wel wat preciezer zijn in het meten van die risicoaversie. En je hebt ook wat makkelijkere testen die ook minder tijd kosten. Maar die ook weer ietsje minder precies zijn. Dus daar is ook weer een afweging die je kunt maken. En we zijn nu een nieuw onderzoek gestart. Dat is in samenwerking met BPF Schoonmaak. Om te zien, die vragenlijstjes over de risicoaversie, die zijn vrij saai. Ook voor mij en zeker voor andere mensen die zich daar wat minder in interesseren. Dus kunnen we die vragenlijst niet wat interessanter maken? Door een soort van serious game ervan te maken. Dus je wil natuurlijk niet dat mensen zich in een spelletje ervaren als zijnde in een andere wereld. Ze moeten keuzes maken zoals ze dat ook in het werkelijke leven zouden doen. Maar door die vragenlijst wat aantrekkelijker te maken, kunnen we misschien wel de kwaliteit van de antwoorden verhogen. De respons op die vragenlijsten verhogen, zodat je ook als fonds een meer representatief beeld krijgt van je deelnemers. Om op die manier die risicohouding beter uit te vragen. En we hebben ook een vragenlijst uitgezet onder ABP'ers. En die vragenlijst die meet 3 dingen. Dus die kijkt naar de risicoaversie, maar ook naar de tijdsvoorkeur van mensen en naar de present bias. En dat betekent, hoe belangrijk vind je het heden en de toekomst? En in hoeverre overwaarderen die mensen het heden? Nou, en die dat is ook weer zo'n voorbeeld van een diagnose die je eigenlijk stelt onder je deelnemers. En die inzicht biedt enerzijds in hoe risicovol zouden de beleggingen moeten zijn. Maar ook in hoeverre kunnen mensen eigenlijk verantwoorde beslissingen nemen of denken ze te veel aan het heden. En dat geeft ook weer inzicht hoe je bijvoorbeeld de keuzearchitectuur in moet richten. Dus wanneer leg je keuzes aan mensen voor en op welke manier doe je dat?
En Marieke, als je zegt, we hebben onderzoek gedaan. Ik weet even niet, misschien heb ik wat gemist, Arend-Jan. Maar heb jij die enquête ontvangen van ABP of heb jij meegedaan?
Nee, dat heb ik niet ontvangen.
Ja, dat is gebeurd onder een representatieve groep ABP'ers, maar niet alle ABP'ers. Dat is natuurlijk ook een hele grote groep. Ja. We zijn nu nog bezig met het analyseren van die gegevens. En zullen daar binnenkort ook eerst naar ABP aan rapporteren. En later ook algemeen beschikbaar stellen voor iedereen die daar interesse in heeft. Okay. Dus die komen die kant op.
Goed, goed om te horen dat jij daar zo actief mee bezig bent. En dat er in ieder geval iets gedaan wordt. Hè. Dan mogelijk heeft de oproep van LVOP, die wij zelf ook liever niet doen. Maar elke keer blijven herhalen. En ook de Raad van Toezicht blijft erop aandringen dat ABP daar echt meer moet doen. Dus nou, in ieder geval, dit is een eerste, misschien goede stapje. Hoewel ik zelf wel denk, hè, en ik zie dat ook wel bij andere fondsen, laatst waar ik een keer mee heb gekeken, waarbij wat je zegt ook een soort gaming, wat ik daar wel interessant vond bij de introductie, vergeleken ze het een beetje met het spel Miljoenenjacht, hè, op tv, waar je eigenlijk een koffertje kiest. En dat je eigenlijk ook echt keuzes moet maken waar het dan in dit geval om veel geld gaat. Maar dat wel een bepaalde mate van risicobereidheid meet. Ik vond dat wel een hele aardige. Hoewel natuurlijk precies wat je zegt, de context wel heel anders is. Ik bedoel, hier gaat het over verplicht ingelegd geld in een pensioenfonds waar je in dit geval zelf niks over te zeggen hebt. En bij het tv-programma kom je met niks. Dus misschien dat dan je risicobereidheid ook heel anders is. Maar ik vond dat zelf wel een hele pakkende vergelijking ook. Ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt. Maar.
Daarbij zijn natuurlijk zoals corona, die kleine kansen dat er toch iets heel ergs gebeurt. Zijn natuurlijk ook best ingewikkeld. Dus nadenkend over die spelletjes en die miljoenenjacht. Had ik een voorbeeld van een weddenschap. Hè? Dus stel je zou een weddenschap, wij zouden een weddenschap afsluiten. En ik zeg met 50% kans win je €200. En met 50% kans verlies je €100. En de vraag is aan jullie, zou je mee willen doen met deze weddenschap?
Nou, Arend-Jan.
Dat is een goede vraag. Daar moet ik even diep over nadenken. Het heeft grote gevolgen namelijk, hè?
Je kan €200 winnen, maar je kan ook €100 verliezen. Dat is weer afhankelijk van jouw risicohouding.
Is dit hetzelfde als het prisoners dilemma, of niet?
Nee, dat is wel weer iets anders in dit geval. Dus in dit geval is het toch gewoon, afhankelijk van je risicoaversie, wil je deze weddenschap aangaan of niet?
Ja. Zijn de meeste mensen niet eigenlijk avers voor risico's?
Ja, de meeste mensen zijn risicoavers. Maar er zit wel veel verschil in de mate van die risicoaversie. Dus deze weddenschap die ik net aan jullie voorleg. Sommige mensen zullen zeggen, de verwachte winst is €50. Gegeven ook de kansen op deze verliezen, wil ik deze weddenschap wel aangaan. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, nee, dat doe ik niet. Ja. En ik had ook een collega, dat vond ik een interessante, die zei, ik wil wel meedoen, maar alleen als we het spel 1000 keer spelen.
Ja, dan heb ik statistisch meer kans.
Ja, wat ik wel een interessante vond, want je kunt natuurlijk enerzijds zeggen, als we dat spel 1000 keer spelen, dan weet je vrij zeker dat je ongeveer in de buurt van die €50, die verwachte waarde, dat je daarbij uitkomt.
Ja.
Maar goed, er is ook een hele kleine kans dat je 1000 keer het schip in gaat. En dan verlies je 1000 keer 100 is €100.000.
Maar dat is wel een hele
En dat is een beetje gerelateerd aan wat we nu met corona zien. Hè. Dus het is maar een hele kleine kans als je dat spel 1000 keer speelt. Maar er is wel een kans dat het flink misgaat. En zeg je dan, dan moeten we dat toch maar helemaal niet spelen. Of zeg je, die kleine kans
Accepteren.
Dan zullen we dan wel weer zien.
Ja, Maar misschien, want inderdaad, dit is een thema. Nou ja, fijn om te horen dat er al veel onderzoek naar wordt gedaan. En dat er is ook in ieder geval een vragenlijst erover is uitgezet bij een aantal deelnemers. Een representatieve steekproef. Maar wat mij dan vanuit het verantwoordingsorgaan verbaast. En misschien is het een beetje technocratisch hoor. Maar ik denk dat dit wel echt essentieel is en belangrijk. Nogmaals, het heeft te maken dat mensen verplicht hun geld inleggen. Als je werkt bij een ABP-gelieerde werkgever. En er worden gewoon forse risico's genomen voor allerlei verschillende groepen. En in dit geval, volgens mij staat er in de wet dat ABP, het bestuur, dat in overleg met de organen, en waaronder het verantwoordelijk, ook de risicohouding moet vaststellen, beleidsmatig. En wat er volgens mij in de praktijk tot op heden is gebeurd, is dat sociale partners dat doen in de pensioenkamer, waar ze die regeling maken. En die bepalen eigenlijk hoeveel risico er wordt genomen met het bestuur. En ja, de rest heeft het gewoon maar te slikken. Terwijl volgens mij, ik kan me voorstellen dat zeker gepensioneerden misschien wel hun risico willen terugnemen. En dus dat deze klap, zowel lage rente als gewoon even een beurscrisis, dat dat toch rauw op hun dak komt zonder dat het hen gevraagd is. Dus alleen daarom zou ik al denken, ook al is het complex, en die vragen en de vraag is, wil je dat kwalitatief of kwantitatief, dat je daar toch, je moet erover communiceren naar mensen, lijkt me. Want dit gaat echt om veel geld.
Ja, daar ben ik het mee eens. Dus eigenlijk net zoals die loodgieter die diagnose moet stellen, zo denk ik dat je als fonds ook graag een diagnose zou moeten stellen over die deelnemers, door dit uit te vragen en uit te zoeken. Daarbij nog twee dingen. Dus enerzijds heb je natuurlijk de risicohouding. Hoe risicovol gaan we al dan niet beleggen? Daarnaast heb je nog, zeker in een fonds hoe gaan we die risico's dan delen tussen mensen en tussen generaties?
Ja.
Nou, daar wordt natuurlijk ook over nagedacht. En in het nieuwe akkoord, hebben we ook in het FD kunnen lezen, wordt ook wel nagedacht, hoe moeten we die risico's dan delen tussen generaties? En op dit moment is het zo dat we zeggen, als er gekort moet worden, dan gaat er bij iedereen, bijvoorbeeld stel er moet 1% gekort worden, dan gaat iedereen daar 1% op achteruit, in de zin van alle pensioenaanspraken gaan 1% achteruit.
Niet alleen de gepensioneerden.
Maar dat betekent dat mensen rond de pensioenleeftijd eigenlijk relatief veel risico lopen, omdat die relatief op dat moment relatief veel opgebouwd hebben. Ja. En dat je als 25-jarige vrij weinig risico hebt, omdat je nog niet zoveel opgebouwd hebt. Dus daar wordt nu wel over nagedacht van, wat vinden we eigenlijk hoe je die risico's zou moeten verdelen en wat is eerlijk en verstandig in die zin.
Ja. Dat brengt mij automatisch op de vraag over die maatschappelijke houdbaarheid van pensioenen. Je noemde het eerder al van, door die crisis die we nu hebben, heel misschien zijn mensen nu in staat om het pensioenakkoord beter te accepteren en te begrijpen door deze crisis. Iedereen ziet nu van hemeltje lief, zegt, dan gaan die aandelen gaan ook nog eens onderuit. Terwijl we kwamen dus uit een wereld waarin er een extreem lage rente was, maar heel veel mensen zeiden van ja, maar dan kun je nog met die rekenrente kan je veranderen. En het geld loopt tegen de plint. Daar kwam een beetje vandaan. Hè? Mm-hmm. En nu is het natuurlijk zo dat iedereen snapt, kan iedereen op de achterkant van een bierveeltje uitrekenen, dat dit heel ernstig is. En dat dit eigenlijk gewoon tot kortingen moet leiden. En je zei ook eerder van, na 2008 gebeurde dat ook. Hè? Dat mensen denken minder nodig te hebben door de crisistijd zelf. Klopt dat?
Dat klopt, ja. Dus mensen hebben hun ambitie aanzienlijk bijgesteld. En ik denk wel in de maak van dat nieuwe pensioencontract, dat het wel heel belangrijk is dat we dat dus ook zo vormgeven dat mensen kunnen begrijpen wanneer het toeneemt, wanneer het afneemt. En dat we daar niet zoveel boosheid meer over hebben. Je kunt natuurlijk enerzijds het stelsel wil je zo inrichten dat het de hoogst mogelijke welvaart kan bereiken. Dus er worden ook allerlei sommen gemaakt om dat te kunnen bereiken. Maar tegelijkertijd, als het te ingewikkeld wordt en je krijgt boosheid en frustraties, dan is de welvaart misschien heel hoog, maar is het welzijn van mensen, hoe ervaren mensen dat dan? is dan misschien niet zo hoog. Dus het is wel belangrijk om dat ook mee te nemen.
Dus paradoxalerwijs is misschien deze afschuwelijke crisis waar we in zitten, waar we allemaal diep van onder de indruk zijn, die misschien ook langer gaat duren dan we denken, is misschien juist een factor die het nieuwe pensioenakkoord en de uitwerking daarvan misschien kan gaan versoepelen juist.
Ja, ik hoop het natuurlijk. Ja. Ik denk wel dat de voorwaarde is dat dat nieuwe contract dan ook helder is voor mensen. Hè, dus nou, mijn oma die zei vroeger altijd nog wel, het zal wel zo moeten zijn. Hè. Zij had vertrouwen in de experts en die zeiden, als we linksaf moeten, nou, dan zullen we wel linksaf moeten. Ja. Ik denk niet meer dat het nu zo is bij de meeste mensen. Dus die uitlegbaarheid die is wel heel belangrijk. Nou, de huidige crisis kan misschien mensen wel beseffen, we moeten iets. Dan is het nog wel steeds de voorwaarde dat het dan ook uit te leggen is en begrijpelijk is voor mensen.
U zit in het wetenschappelijk beraad, hè, waarbij dat pensioenakkoord verder ook wordt uitgewerkt. Hè. Zijn dit ook de thema's die daarin besproken worden?
Jazeker. Ja, dus bij de eerste bijeenkomst van het wetenschappelijk beraad werd er ook een beetje gepolst. Hè? Wat vinden we er met z'n allen belangrijk? En daar kwam ook wel degelijk naar voren. Of ja, een van de belangrijkste conclusies aan het einde van de vergadering was wel die maatschappelijke houdbaarheid. En dus ook het begrip van mensen. Dat is wel een uitdaging, maar ook wel heel belangrijk. Ja. En het is natuurlijk best lastig hè? Als mensen sceptisch zijn ten opzichte van pensioen. Ja, hoe verander je dan die mening daarover? Je ziet dat nou eigenlijk bij heel veel onderwerpen. Dus ook als het gaat over klimaat, als het gaat over het wel of niet vaccineren van mensen. Dat mensen vaak een eigen overtuiging hebben. In dit geval ook over het pensioenstelsel. Of dat al dan niet eerlijk is of al dan niet goed is. En alles wat in lijn is met hun eigen gedachtes, dat overtuigt hen nog verder. Hè? Dat heet confirmation bias. Ja. Maar als ze informatie horen die niet past in hun beeld, dan negeren mensen dat vaak. Hè? Dat heet motivated scepticism. En dat leidt ook weer tot die polarisatie tussen mensen. Dat mensen verschillende meningen over pensioen, over klimaat en over vaccinaties hebben bijvoorbeeld.
Ja, maar mensen die dus zeiden van nou, we hebben fantastische resultaten op de beurs gehaald. Hè? En het is toch heel raar dat we dan nu niet indexeren en zo. Dat verhaal wordt natuurlijk nu lastiger. Omdat iedereen bedenkt van ja, luister eens, we hebben straks misschien ja, min 10% groei. Hè?
Dat klopt, ja.
En tegelijkertijd, ik begrijp dat wetenschappelijk beraad. Marieke, kun je misschien nog even aangeven, want er is natuurlijk een hele kerstboom van werkverbanden en stuur. Hoe zit dat? Want loopt dat ook gewoon door in deze tijd? Want ik kan me eigenlijk voorstellen, het is een beetje surrealistisch eigenlijk natuurlijk dat wij hier over pensioenen praten. Dat is natuurlijk wel ons vakgebied en daar moeten wij ons ding doen. Maar mensen maken zich natuurlijk nu zorgen over werk, over inkomen. Maar loopt heel de pensioendiscussie eigenlijk door op dit moment?
Die loopt door. Dus helemaal eens. Hè. Ik denk veel mensen maken zich nu meer zorgen over werk en inkomen op dit moment. Over hun gezondheid, over de gezondheid van hun naasten en familieleden. Maar ondertussen gaat wel de werkverbanden. Dus er zijn werkverbanden die diverse elementen van het pensioenakkoord uitwerken. Die gaan gewoon door op dit moment. Ik zit zelf in het werkverband informatie en communicatie. En daar wordt ook op dit moment worden de burgers uitgevraagd over hoe zij over verschillende elementen denken van verschillende mogelijkheden hoe zo'n akkoord of hoe zo'n contract eruit zou kunnen zien. De andere, de stuurgroep, de voorbereidingsgroep, et cetera, die gaan ook gewoon door. Zij het wel meer digitaal, net als wij eigenlijk nu.
Ja, oké. Nou ja, op zich aan de ene kant denk ik goed dat die, want het heeft natuurlijk al lang geduurd, dus dat dit doorloopt is op zich denk ik goed nieuws. Al blijft het nog steeds de vraag, hè, of men er op tijd uitkomt en wat er dan uitkomt. Want dat is, maar dat is ook meer iets wat we ook vanuit verantwoordingsorgaan wel meemaken, ook bij ABP. Hè. Dus daar worden wij ook op hoofdlijnen geïnformeerd. Maar ik denk dat de buitenwereld, ik bedoel, het is toch ook wel, als je het dan hebt over vertrouwen, hè, en over maatschappelijke houdbaarheid, dan denk ik dat, zou je niet mensen gewoon eigenlijk veel meer echt vertrouwen moeten geven en zeggenschap dan, hè, het gevoel bestaat nu toch dat er in allerlei achterkamertjes en stuurgroepen, hè, terecht zeg je experts, en ik heb daar wel vertrouwen in natuurlijk, maar een hoop mensen misschien wat minder, of ik zeg het verkeerd, misschien sommige mensen wat minder. Maar zou daar niet veel ook beter over gecommuniceerd moeten worden? Waarom die en welke mensen dat doen, dat is toch een beetje schimmig, niet?
Ik ben het met je eens dat het gewoon een transparant proces moet zijn. Voor zover ik weet, is wel transparant, hè, dat er werkverbanden zijn, dat er een stuurgroep is en dat er... zoals jij dat ook, of iemand van jullie dat zei, een kerstboom is die in werking hard zijn best doet om daar wat moois uit te krijgen.
Maar wie zit er daarin? Hè? Want dat is zeg maar, ook binnen ABP, hè, sociale partners, werkgevers en werknemers gaan dan over de arbeidsvoorwaardenpensioen. Die zitten ook in de stuurgroep met het kabinet. Maar ja, wij zijn een onafhankelijke fractie, hè, met mensen die bijvoorbeeld niet gebonden zijn aan een vakbond. Zo zitten er bij ABP ook veel mensen die daar geen lid, die worden eigenlijk nauwelijks daarover geïnformeerd. En als je het dan hebt over houdbaarheid en maatschappelijke houdbaarheid, ik denk echt dat je daarop, en dan bedoel ik niet jou, hè, maar een bestuur of gewoon de pensioensector breder, daar mensen duidelijkheid over moet geven en waarom die mensen erin zitten. Dat bedoelde ik met schimmig, hè, dus even niks ten nadele van dat al die werkverbanden allemaal nuttig en goed werk doen met belangrijk onderzoek. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel bij sommige mensen ook wat achterdocht met zich meebrengt.
Mm-hmm. Ja, dus, ik denk dat het een lastige afweging is in die zin. Je wil mensen betrokken houden. Tegelijkertijd kun je ook niet iedereen aan tafel zetten, want dan wordt die tafel te groot. Als je het nou hebt over inderdaad dat gevoel van controle en moeten mensen niet meer mee kunnen beslissen. En we hebben het even over de burgers. Dan denk ik, in dit proces moeten we wel de burger uitnodigen en bevragen om erachter te komen. Hè, wat werkt nou wel en niet? Maar meebeslissen, dat wordt wel lastiger. Maar je zou wel kunnen zeggen, in dat nieuwe pensioenakkoord, als mensen daar meer keuzes hebben, kan dat mensen wel een gevoel van meer controle geven. Dat is eigenlijk een beetje iets anders dan waar jij het nu over hebt. Maar die gevoel van controle over je financiën, dat is wel belangrijk voor mensen. Er is wel eens onderzoek geweest. Stel, je hebt een blauwe knop en een groene knop. En het is achter één van die twee knoppen zit een prijs. En het is 50% kans achter welke knop, hè, die blauwe knop of die groene knop, waar nou die prijs zit. En stel we zeggen, je mag kiezen dat ofwel de computer kiest voor blauw of groen, ofwel dat jij zelf kiest voor blauw of groen. Dan zeggen de meeste mensen, ik wil zelf kiezen voor blauw en groen. Ja. Terwijl het eigenlijk niet uitmaakt, hè, want beide zijn 50% kans. En of nou de computer dat doet of dat jij dat doet. We hebben allebei niet meer informatie, dus het zou eigenlijk niet uitmaken. Maar toch hebben mensen wel graag zelf de controle. Ook al is het misschien niet altijd rationeel. En zo gaat het ook met pensioen. Dus eigenlijk mensen, aan de ene kant houden ze niet van pensioenkeuzes, want het is ingewikkeld en het brengt stress met zich mee. Maar aan de andere kant, als ze de mogelijkheid hebben om de controle over te hebben, dan brengt dat soms ook wel weer, is dat ook wel weer heel prettig voor mensen. En dan kun je bijvoorbeeld keuzearchitectuur gebruiken om mensen toch te helpen een goede keuze te maken. En dan kunnen burgers ook kiezen van, ik delegeer mijn keuze eigenlijk aan het pensioenfonds bijvoorbeeld. Dus ik ga niet zelf een actieve keuze maken. En ik heb er vertrouwen in dat het pensioenfonds de goede keuze maakt.
Maar dan, zou het...
maar dan hebben ze dat zelf kunnen delegeren en toch dat gevoel van controle gehad.
Maar Marieke, dan zou het ook helemaal fijn zijn als je zelf ook mocht besluiten waar je pensioen onderbrengt. Hè? Ik zat altijd maar een beetje te denken aan, stel je voor dat je 35 jaar bent en je hebt al 10 jaar zit je bij het ABP verplicht. Je bent bijvoorbeeld het onderwijs of je bent ambtenaar. Hè? En je verdiep je daar een beetje in en dan lees je dat boek van meneer Picard. En dan merk je dus van, jeetje, ze hebben dus verkeerd gegokt. Ze dachten dat de rente ging stijgen, maar de rente ging dalen. Dat heeft natuurlijk heel veel geld gekost. Vervolgens ging de rente nog langer, bleef die heel erg laag. Dat hebben ze ook niet voorspeld, dat heeft ook veel geld gekost. Nou, nu krijgen we een afschuwelijke coronavirusklap. En maar omdat het politieke systeem hervormd moet worden, kunnen er dus weer geen kortingen worden gedaan. Er is al geen kostendekkende premie. Ik kan me toch heel goed voorstellen dat een jongere denkt van, ik heb er niet zoveel vertrouwen meer in dat het nog veel is voor mij straks. Kun je dat voorstellen?
Ja, en wat hier ook meespeelt is, jij noemt diverse negatieve gebeurtenissen eigenlijk.
Ja.
En mensen hebben, dat heet verliesaversie. Dus die negatieve gebeurtenissen, dat zijn ook vooral die gebeurtenissen die de mensen bijblijven.
Ja.
En waar je eigenlijk in je hoofd veel meer last van hebt dan de keren dat het goed gegaan is.
Ja.
Wanneer je groep apen een banaan geeft, dan zijn die apen heel erg blij. Maar geef je een groep bananen 2 bananen. Of een groep apen 2 bananen en je pakt er eentje weer af, dan zijn dat hele gefrustreerde apen, want ze hebben een banaan verloren en dat hakte veel harder in dan dat ze ook bananen gekregen hadden.
Ja.
En zo werkt dat ook bij mensen, dus die verliezen, die keren dat dat misgegaan is, die blijven ons goed bij. Daardoor lijkt het misschien soms wat erger dan het misschien is.
Oké, maar dus inderdaad, die apen, nou dat zijn wij dan maar even nu. Je zegt het gevoel van controle, dat zit er dus in het nieuwe contract meer in. En dan, ik zelf denk al, het gevoel van controle is het dan toch niet helemaal. Maar oké, laat ik even meegaan daarin. Je noemde wel, zijn er wat voorbeelden dan die je al kunt geven die in die zin positief zijn? Laten we eens kijken, wat gaat er dadelijk? Hè? Wat zijn de plannen voor deelnemers wel mogelijk zijn wat nu niet mogelijk is? Heb je daar voorbeelden van?
Ja, dus het hangt natuurlijk nog een beetje af in hoeverre de verdere uitwerking eruit ziet. Dus ik moet bijvoorbeeld denken aan de lump sum. En daar kun je ook weer van alles tegen inbrengen. Van, goh, is het wel genoeg verschillend ten opzichte van de hooglaagconstructie? En wat betekent dat dan voor de belastingen? En allemaal van dat soort zaken.
Dan gaat het over een beperkt bedrag van maximaal 10%. Wat je ineens op de pensioendatum mag opnemen. Hè? Dat is een lump sum.
En dat is het inderdaad. Ja, dus dat geeft wat meer flexibiliteit en een controle die je misschien dan al dan niet wil doen. Verder hebben we natuurlijk de afschaffing van de doorsneesystematiek. Dus dat betekent dat in het nieuwe contract, als het allemaal doorgaat zoals de bedoeling is, dat wat je inlegt beter aansluit eigenlijk ook met de pensioenaanspraak die je ervoor terugkrijgt. En dat zou meer mogelijkheden kunnen bieden, maar dat is wederom dat verder in de toekomst al dan niet uitgewerkt gaat worden. Maar dat zou meer mogelijkheden kunnen bieden voor keuzes. Bijvoorbeeld op dit moment zien we grote verschillen tussen woningbezitters en huurders in het vermogen dat die huishoudens hebben. En dan kun je zeggen, misschien heeft de huurder wat te weinig opgebouwd, misschien heeft de woningbezitter wat te veel opgebouwd. Feit is dat we daar op dit moment in het pensioenstelsel geen rekening mee houden. Hè? Dus alle regels zijn hetzelfde voor woningbezitters en huurders. En daar zou je dan over na kunnen denken of je daar niet wat in wil veranderen bijvoorbeeld.
Oké, dus die...
Dan is wel weer de vraag, kunnen mensen dat aan en gaan ze wel goede keuzes maken? Dat zijn natuurlijk ook wel belangrijke vragen.
Daar doe je ook onderzoek naar, hè? Van sommige mensen moeten een duwtje in de goede richting hebben. Nudging heet dat, geloof ik, hè?
Ja, inderdaad. Ze hebben een onderzoek gedaan samen met de AFM. Dat gaat over defaults, dus dat is een vorm van nudging waarbij je... Nou, mensen kregen keuzes tussen meer premie inleggen of juist een premiestop van 1, 3 of 5 jaar. En we zagen dat er wel degelijk, hè, dit was uitgezet in een representatieve groep huishoudens van de Nederlandse bevolking. En we zagen dat er wel degelijk interesse was in meer flexibiliteit. Dus 20% van de mensen wilde extra pensioen inleggen. 20% wilde liever een tijdelijke premiestop. Maar wanneer ze, nou in die keuze moesten ze een bolletje aankluizen. Wanneer wij van tevoren al één bolletje zwart maakten, dus we hebben van tevoren al een keuze voor u ingevuld, dan zien we dat 20 procentpunt meer mensen dat antwoord kiezen. Ja. Dus dat is aanzienlijk, want het is heel makkelijk om van die default af te wijken en een ander bolletje aan te kluizen. Ja. Maar toch 20 procentpunt als we zeggen, nou zeg even de drie jaar extra inleg, die kruisen we alvast aan, dan zijn er 20 procentpunt meer mensen die dan voor die optie gaan. Maar we zien ook het omgekeerde. Als we zeggen, nou, 3 jaar premiestop, dan zijn daar ook 20 procentpunt meer mensen die daar dan voor die keuze gaan. Dus je kunt mensen makkelijk beïnvloeden. Maar dat geeft ook wel weer een zekere verantwoordelijkheid. Want we konden ook zien, hè, welke mensen hebben hebben zich laten leiden door die default. En dan zien we dat bijvoorbeeld de mensen die, als wij een default voorstelden om extra pensioen in te leggen, terwijl we in de administratieve gegevens van het CBS, dus op basis van de belastinggegevens en de pensioenaanspraakstatistiek, zagen dat die mensen eigenlijk al best wel veel opgebouwd hadden, dan was het niet zo dat die mensen zich vaker afhaakte van de default. Wat je misschien wel hoopt. Hè? Want je hoopt dat je een default zet, nou, dat mensen zich ertoe laten leiden. Maar dat de mensen bij wie die default niet past, dat die ook afwijken. En dat is niet het geval. Dus het geeft ook wel een verantwoordelijkheid als je dan zo'n bolletje aankruist.
Ja. Maar en Marieke, want dat zijn natuurlijk wel interessante, wat je zegt, de onderzoeken waar je ziet dat mensen hun gedrag laten leiden, of dat je daar wat in kunt sturen. Maar eigenlijk is nu dus de default, in ieder geval bij ABP, is gewoon ongeveer 25% premie inleggen, hè, samen met je werkgever van je pensioengrondslag. Dat wordt voor je gedaan, die keuze wordt voor je gemaakt, maar dat hoeft helemaal niet ook een goede of optimale keuze te zijn natuurlijk. Ik bedoel, als je het even relateert in tijden die er misschien aankomen, hè, waar mensen toch juist behoefte hebben aan extra liquiditeit of bestedingsruimte, hè, dan zou je eigenlijk zo'n vorm van premiestop zou misschien zeer wenselijk kunnen zijn. He, uiteraard rekening houden met voldoende bescherming ook voor je pensioen. Maar in tijden van nu spitsuur van het leven voor jongeren die misschien wat extra ruimte kunnen gebruiken, zou je zoiets eigenlijk nu al wenselijk achten?
Dus daar zitten twee kanten aan. Dus als we kijken naar de pensioenopbouw van de Nederlandse huishoudens, zien we dat 20-30% van de huishoudens eigenlijk te weinig spaart. Dus voor hen zou het juist wenselijk zijn om wat extra in te leggen. Maar aan de andere kant is er ook een substantiële groep huishoudens die vrij veel gespaard heeft. Nou, of dat dan te veel is, is best wel lastig om te zeggen. Want misschien hebben mensen er wel een goede reden voor. Of omdat ze graag een buffer willen hebben, omdat ze bepaalde sparen voor iets wat ze graag willen kopen. Dus, of dat ze een erfenis na willen laten. Hè. Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Maar het kan ook zijn, inderdaad. Dus vooral voor mensen die ook vermogen in eigen woning hebben zitten en dergelijke. En op het moment dat je dan op dit moment juist geld tekort komt vanwege bijvoorbeeld de coronacrisis, dan denk ik dat onder de ABP'ers de meeste mensen niet echt last hebben van een inkomensverlies naar aanleiding van corona. Hè. Dat zit hem toch meer bij mensen met ZZP'ers bijvoorbeeld. Mensen met tijdelijke contracten. Ik weet niet hoeveel er daarvan zijn bij het ABP.
Ik denk toch dat je niet moet onderschatten dat zeker bij universiteiten of hogescholen, dat er zeker jongeren met ook veel tijdelijke aanstellingen zijn van 3 of 4 jaar. Ja, je contract zal maar net aflopen. Maar
of nog korter, 1 jaar tegenwoordig.
Ja, ja.
Ja.
Dus, nee, dat is zeker waar. Dus eigenlijk vergelijk met andere branches of sectoren die natuurlijk nu harder worden getroffen. Helemaal eens hoor. Maar ik denk ook hier. En ABP heeft ook nog andere, de waterbedrijven, energiesectoren. Dus het zit nog wat breder. Ja.
Ja, dus wat je eigenlijk wil bereiken is een goede je consumptie eigenlijk goed spreiden over de levenscyclus. Dat hoeft niet per se te betekenen dat je je hele leven dezelfde consumptie hebt. Maar wel dat je eigenlijk, nou in ieder geval dan bijvoorbeeld, je wil niet dat je op dit moment op een houtje bijt, terwijl je op pensionering opeens meer dan genoeg te besteden hebt. En ook niet omgekeerd, dat je nu eigenlijk heel veel uitgeeft en dan later op een houtje moet bijten. Dus je wil je dat een beetje netjes verdelen over de tijd heen. Dan is de welvaart voor de mensen het hoogste.
Ja.
En dat kan soms iets meer flexibiliteit betekenen. Waarbij we natuurlijk wel op moeten passen dat we niet zoveel flexibiliteit hebben. Ik sprak al eerder over die present bias. Hè, dus mensen die het heden overwaarderen. Of pensioenbewustzijn is natuurlijk ook niet zo hoog in Nederland. Niet in Nederland, ook niet in andere landen. Dus daar moet je natuurlijk ook wel even rekening mee houden op het moment dat je flexibiliteit biedt. Gaan er geen ongelukken gebeuren?
Pensioengeletterdheid.
Ja, pensioen. Maar zit die flexibiliteit ook, want dit onderzoek naar premiestop, zit dat nu ook in dat pensioenakkoord of alleen die lump sum? Of is dit nog iets voor na de onderzoek? Dus maar even niet meer helemaal.
In het pensioenakkoord zit echt de lump sum. Het al dan niet extra inleggen of een premiestop. Dat is het onderzoek dat wij doen op het gebied van die nudging. Dat zit niet in het akkoord.
Oké, dus het is dus eigenlijk misschien voor sommigen een jammere boodschap dat dadelijk alleen mogelijkheden komen voor gepensioneerden om wat meer liquiditeit en besteding te krijgen.
Dat zou voor sommigen een teleurstelling kunnen zijn. Maar dus wel de. Nou ja, ik vertelde over de doorsneesystematiek die afgeschaft wordt. Waar wel het stelsel meer mogelijkheden zou kunnen bieden om in de toekomst dit soort dingen mogelijk te maken. Als we dat zouden willen. Maar dat is weer even ook een keuze die we. Die misschien wat nader onderzoek vereist. En ook nadere.
Ik hoor veel onzekerheden en nog een beetje op de lange termijn. Dus maar het is work in progress, ja.
En dat begint wederom weer eigenlijk met dat, hoe noemde ik dat, die diagnose te stellen. Hè? Dus dat is eigenlijk wat we ook met onderzoek doen. De diagnose stellen, wat is wenselijk en hoe ziet die vermogensopbouw en die pensioenambities eruit? Om daar ook goede beslissingen over te kunnen maken.
Marieke,
en dat is toch altijd weer een afweging van verschillende voor's en tegens. Die dan weer op een ander niveau gemaakt moeten worden.
Marieke, gezien de tijd moeten we een beetje gaan afronden, denk ik. Zijn er nog dingen, vragen die wij niet gesteld hebben en die je toch nog kwijt zou willen in die podcast?
Even kijken. Ik had een aantal onderwerpen opgeschreven en ook met jullie gedeeld. En volgens mij zijn we die onderwerpen allemaal langsgelopen.
Oké.
Okay. Heel compleet.
Michael, wil jij nog een vraag stellen of ben je ook...
In ieder geval een groot compliment aan Marieke hoe helder zij dat ook uitlegt. En hoeveel verschillend onderzoek zij doet. En wat ik zelf weet, het onderzoek waar je een paar keer verwees. Dat is ook vooral, en voor mij is dat uniek, in ieder geval in Nederland, dat jullie over meerdere... pijlers of de pensioenschijf van 5, zoals ik het zou zeggen. Dus zowel de AOW, het werknemerspensioen, het vermogen wat mensen daarnaast nog hebben in hun woning bijvoorbeeld. Dus dat jullie echt met data werken, ik vind dat zeg complimenten hoe knap en hoe helder je dat uitlegt. Dus ook voor iedereen die luistert en die dat nog niet heeft gelezen, zoek dat op. Erg goed onderzoek. En ik denk ook heel belangrijk, ook voor de toekomst, om te zien... wat er gebeurt met een crisis of met positieve economische tijden. Laten we het hopen dat we daar snel weer naartoe gaan. Wat dat doet met vermogens van mensen. En ook hoe dat wordt afgebouwd als je eenmaal gepensioneerd bent. Dus compliment in ieder geval. En dank Marieke voor jouw bijdrage.
Ja, misschien ook nog als afsluiter. Ja. Dus ik denk dat gemeenschappelijke motief, dat is belangrijk. Wat willen we bereiken? Nou, dat is eigenlijk een goed pensioen voor alle generaties. Dat is denk ik het gemeenschappelijke motief dat we met z'n allen moeten in ons hoofd moeten hebben. En tot slot, die onzekerheid van corona, waar we eigenlijk mee begonnen zijn met deze podcast. Misschien om daar ook op te eindigen. Dus die onzekerheid is enerzijds natuurlijk heel vervelend. Hè? Die kleine kansen die er zijn dat er iets heel heftigs gebeurt. Tegelijkertijd kan dat natuurlijk ook weer andersom zijn. Dus ik denk die onzekerheid in ons leven is soms heel vervelend. Maar maakt het leven ook wel weer heel leuk. Want het kunnen ook vaak wel weer verrassingen zijn waar we blij van worden en die we niet zouden willen missen. En in die zin maakt de onzekerheid ons leven ook wel weer goed.
En bedoel je ook in de zin van dat zou misschien het politieke proces ook vergemakkelijken, dat iedereen achter het nieuwe akkoord en de uitwerking daarvan gaat staan?
Misschien wel even, hè, dus zouden wij van tevoren mogen kiezen wel of geen corona? Zou ik natuurlijk voor nee kiezen, dus laat dat wel helder
dat
zijn.
Is helder, ja.
Maar gegeven dat we in die situatie zitten, ik zie het zelf ook in het onderwijs geven en naar alle digitale ontwikkelingen die nu op gang komen, brengt het ons ook wel weer wat. Plus, onzekerheid in ons leven. Soms is het ook positieve onzekerheid in de zin van we komen op plekjes die we nooit verwacht hadden. Of een mooi muziekstuk tegen waar we blij verrast van zijn, wat toch een hele onzekere uitkomst had. Dus in die zin brengt het ons ook wel eens goede dingen.
Oké.
Mooie positieve boodschap.
Prachtig. Marieke, heel hartelijk dank voor al je heldere antwoorden en het inzicht dat je ons hebt geboden. Ook dankzij de vele luisteraars moeten we je danken voor de helderheid die je hier hebt geschapen. Beste luisteraars, dit was podcast 13. En wij komen binnenkort met podcast 14. En dan denken we aan de macro-economie natuurlijk. Wat er allemaal gebeurt, de impact van de coronacrisis op de wereld van de aandelen, maar ook de eurozone. En we denken over de renteaftrekking. U hoort nog van ons. Tot ziens.